interne keuken.
Ik heb een boek gelezen deze week en Geert Machiels, dat Geert, heeft dat ook gelezen. Het is een boek van Harold McGee. En Geert, zijn we het erover eens dat het een krankzinnig boek is?
Ja, krankzinnig heeft de verkeerde connotatie. Een indrukwekkend boek.
Ja.
Een onbeschrijfelijk... ik heb er geen woorden
voor. Encyclopedischer dan een encyclopedie.
Ja, maar het is ook geen encyclopedie, want het leest eigenlijk als een trein. En het zit vol met hele kleine en soms ook grote verhalen die over McGee zelf persoonlijk gaan, maar ook over geschiedenis. Het gaat eigenlijk helemaal over chemie. Het gaat over de wereld, over alles wat wij ruiken, maar achter die geuren zitten ook al die dingen die we zien en voelen en smaken. Ja. Het staat vol tabellen, het staat vol met onvoorstelbare
chemische elementen.
Chemische termen, zoals ethylsulfanyl-ethaanthiol, om er maar één te noemen.
Wat is dat?
Dat zit in durian.
Ah ja, en wat is durian? Daar moeten we het straks dan over hebben. Dat is ons gruwelijk. Heel stinkend fruit, ja. Want de geuren van de wereld, zo heet het boek. En het gaat over alles, maar dan ook echt alles over de geur van alles.
De scheet, Sven. Je wou een scheet. Waarom wil je die scheet? Omdat die stinkt.
Omdat het ongelooflijk interessant is.
Ja, is de scheet interessant?
Dat zou wel zijn, toch?
Ja, de geur.
Vertel. Zeg ik niet, hè? Zegt Benjamin Franklin.
Ah, pardon?
Ja?
Benjamin Franklin, absoluut.
Benjamin Franklin heeft in 1783 een brief geschreven aan een vriend en die reageerde daarmee op een vraag die van de Académie Royale de Belgique kwam. een vraag naar voorstellen voor goed onderzoek. En half als een kwinkslag schrijft Benjamin Franklin: mijn eigen prijsvraag zou zijn de ontdekking van een gezond en niet onaangenaam middel dat, gemengd met ons gebruikelijke voedsel en sauzen, de natuurlijke ontladingen van wind uit ons lichaam niet alleen geurloos zou maken, maar zelfs aangenaam als parfum. Ja, dus okay. Iemand als Benjamin Franklin was in die tijd toch ook al wel geïntrigeerd door de geuren die er in de broekwind te
absoluut
ruiken zijn.
Ah, als ik er iets over zei, dat was gewoon om de aandacht te trekken. Ja, en om de luisteraar dat ze op scherp zouden staan. Want we moeten beginnen bij het begin. Geuren, dat zijn moleculen.
Ja.
Hè? En dan...
geuren zijn moleculen die via onze geurreceptoren in onze hersenen een proces in op gang zet, waardoor wij een naam zoeken voor iets wat we op dat moment ervaren.
Ah ja, precies. Dat soort van boek dus.
Ja.
Nee, niet dat soort boek, want daar gaat het eigenlijk helemaal niet over. Het gaat over die moleculen, niet over wat er in onze hersenen gebeurt.
Ja. Hij zegt om te beginnen, hè, er is niet zoiets als de appelmoleculen.
Nee.
He, zo'n appel, dat is een amalgaam van alle moleculen.
De geur van een appel is een mengeling van tientallen moleculen die samen in een of andere mengeling een bepaald effect hebben. En dan merk je al het verschil tussen de ene soort appel en de andere, want daar zit dus een andere mengeling in. En dan merk je ook dat als je andere soorten van vruchten eet of ruikt, dat je weer gelijkaardige dingen proeft of ruikt, maar die toch anders zijn.
Ja, en je hersenen proberen er iets van te maken.
Maar soms wel een molecule die zowel bij het een als in het ander voorkomt. En dat trekt dan die draadjes tussen al die zaken die soms naar elkaar ruiken. Waardoor oesters naar komkommers ruiken of komkommers naar oesters, afhankelijk van wat je uitgangspunt is natuurlijk.
Ja,
er staat een fantastisch mooi verhaal in dat hij in de Amazone komt en daar in een lokaal restaurant krijgt hij mieren geserveerd. En hij zegt, dat is wel lekker, dat smaakt of dat ruikt naar gember en citroengras. Mm-hmm. En voor die mensen in de Amazone was het gewoon, zo ruiken mieren.
Ja.
Als je hen citroengras en gember zou serveren, dan zeggen zij van... Ja,
dat ruikt naar mieren.
Dat ruikt naar mieren, ja. Dus het hangt er maar vanaf uit welke culturele omgeving waar je vandaan komt. En dan merk je ook dat wij heel veel namen gebruiken voor geuren die in wezen verwijzen naar iets totaal anders wat niks met die geur te maken heeft. Hè. Dus we zeggen bijvoorbeeld, iets ruikt zoet. Nu, suiker ruikt helemaal naar niks. Dus we maken daar een culturele sprong van iets wat wij associëren met zoet naar iets anders wat ons daar doet aan denken. Dus een kaneelbroodje bijvoorbeeld zullen wij associëren met een zoete smaak, omdat dat altijd in die zoete bakkerij komt en bij het ontbijt, bij de koffie, weet ik veel.
Ja.
Maar op zich is er geen zoete geur.
Wat ook heel fascinerend is, er zijn een hoop dingen die we niet ruiken en die er wel zijn. Bijvoorbeeld zuurstof.
Ja,
of stikstof, water. Of CO2, of water, ja.
Onze zintuigen zijn erop gespitst om veranderingen waar te nemen. Niet dingen die er altijd zijn. Als wij voortdurend zouden ruiken dat er hier zuurstof in de lucht hangt,
dat zou niet plezant zijn.
Dan werd heel ons ervaringsvermogen geblokkeerd door iets wat op zich niet interessant is.
Ja.
Er zijn ook natuurlijk dingen die helemaal niet ruiken, zoals methaangas. Dat zijn een heel kleine moleculen. En dat zou, wij zouden al lang allemaal vergiftigd zijn en doodgevallen als methaangas, wat gewoon uit de gasleiding komt, als men daar geen zwavelachtige moleculen zou bijdoen, zodanig dat we een gaslek kunnen ruiken.
Ah ja, het ruikt hier naar gas, is eigenlijk fout.
Je ruikt dat gas niet, je ruikt andere dingen die
er zijn. Je ruikt een geurstofje dat is toegevoegd aan het methaan. Ja. En hoe komt het dan dat we dat methaan niet kunnen ruiken?
Omdat dat blijkbaar niet zo belangrijk was in de evolutie. Dat we dat,
we hebben daar niet de receptoren ruiken. Voor.
Ja. Er zijn andere moleculen zoals, zwavelsulfide bijvoorbeeld. Ja. Daar kunnen wij al maar één molecule op miljarden zuurstofmoleculen kunnen we al detecteren. Omdat dat een heel gevaarlijk spul is. En als je daar te veel van krijgt, wordt het irriterend en nog meer ga je gewoon van dood. Maar dat is een van de alleroudste moleculen die er zoal zijn. Dus die geuren, en dat is het mooie begin van zijn boek ook, die geurende moleculen, of een aantal daarvan, die waren er al lang voor de aarde zelfs bestond.
Ja, dat vind ik heerlijk. Hè? Hij begint echt dus, met welke geur was er eerst? Ja. In den beginnen, Geert, rook het heelal. Ja. Vlak naar de oerkanaal, naar?
Ja, naar van alles. Maar hoogstwaarschijnlijk ammoniak, zwaveldioxide, waterstofsulfide, een aantal van die hele simpele
moleculen. Ja, ik had genoteerd rotte eieren,
is het H2S.
Dat is de zwavel.
Je hebt niet alleen geurstoffen nodig, je hebt ook een neus nodig voordat je kan zeggen het heelal rook naar.
Interessante vraag, Koefried. Je zou denken, oké, we reizen met een raket terug naar de oerkanaal.
Ja.
Stel dat zou kunnen. En de astronaut die wil ruiken hoe het ruikt, ja, die moet zijn helm afzetten.
Ja.
Die gaat dood. Dat gaat dus niet. Ja, en toch weten we hoe het heelal ruikt.
Ja, omdat we die oude moleculen, we kunnen terugkijken in de tijd. Als je naar boven kijkt naar de sterren, dan zie je eigenlijk licht van vele, vele jaren geleden aankomen. En met dat licht, dat is het zichtbare licht, maar je hebt ook radiogolven. En in die radiogolven zitten de spectra van al die moleculen die je kan vinden in het heelal, die kan je daaruit aflezen. Waaruit je dus ook kan afleiden dat er helium zit in de zon bijvoorbeeld.
Door het
uit dat
licht.
Spectrum van dat licht, ja. Van het niet zichtbare licht, de radiogolven die van al die verre hemellichamen komen. En op die manier weten we dus dat in die Big Bang een aantal simpele, eenvoudige moleculen aanwezig moeten zijn. Waaruit al die andere complexe moleculen daarna allemaal ontstaan.
En zo kon jij het zeggen daarnet, want je zei dat is al een heel oude molecule, of dat zwavelding. Ik vroeg me af, een oude molecule, wat is dat?
Maar
dat
chemisch, is dus, ja. Chemisch oud, ja. Ja.
Dus, we hebben oud licht gezien, waaruit we kunnen afleiden dat die moleculen is tegengekomen.
Ja. Inderdaad, maar het is dus intrigerend dat er inderdaad al moleculen zijn die wij nu ruiken, omdat wij inderdaad daar de apparatuur voor hebben om dat te doen, in onze hersenen en onze zintuigen, die al lang bestonden voor de aarde nog maar ontstond.
Ja. Die apparatuur, daar moeten we het ook over hebben, dat is iets fascinerend. Je hebt zo'n appelgeur, hè, dat is een hele complexe geur, je kan die uit elkaar halen. Mm-hmm. Er bestaan
gaschromatografen, precies. Zoals dat dan heet. Ja. En daar een mengsel van gassen kan je daar uit elkaar halen, afhankelijk van hun grootte en hun lading en dergelijke meer. En dan krijg je een aantal piekjes op een grafiek en elke piek is een ander onderdeel van dat mengsel.
Is het door
en als je dat dan combineert...
Op te warmen en dan verdampen ze. En ze hebben niet allemaal dezelfde verdampingstemperatuur.
Daar komt het een beetje op neer.
En zo worden ze uit elkaar getrokken, hè?
Ja, dus je trekt ze uit elkaar en ze komen ook afzonderlijk er terug uit aan de... Aan de andere kant. En dan kan je iemand die daarin getraind is laten ruiken. En dan proberen al die verschillende bestanddelen van dat mengsel te identificeren en daar namen op te plakken. En daarop is heel dit boek van 600 meer bladzijden gebaseerd.
Dat is compleet krankzinnig, vind ik. He, dus je moet zo'n appel die geur doen verdampen. Je weet, het ene molecuul het gaat het snelst verdampen. Dat passeert als eerste in die buis.
Weet je waar,
en dan moet je daar echt met je neus klaar zitten. Ja, dat is ammoniak.
Je kan het vergelijken met als je bijvoorbeeld een inktmengeling en je doopt daar een stuk papier in, dan gaan die kleuren die gaan in dat papier trekken.
Ja.
En afhankelijk van de grootte en de zwaarte van die moleculen, gaan die verder in dat papier kunnen doordringen en dan krijg je allemaal gekleurde banden.
Dat deden we op school ook met zo'n alcoholstift, die is zwart, maar die wordt op zo'n papiertje uiteengetrokken in blauw.
Ja, hetzelfde doe je dus met
geuren. Ja. Marian Stranger zit ook bij ons aan de tafel. We gaan het straks over stof hebben. Ja. U werkt bij het Vito, hè?
Ik werk bij Vito en ik wilde alleen maar even zeggen, dat is fantastisch mooi uitgelegd wat wij in ons labo doen.
We hebben zo'n machine bij het Vito.
Wij hebben die toestellen.
Maar het is wel gek dat aan het eind van de tijd toch een mens nodig hebt om die geuren van die aparte moleculen te kunnen...
Ja, omdat je er dan betekenis aan geeft en namen en associaties met andere dingen. Hè. Want dan zie je weer dat die bloemige geuren of die fruitige geuren, dat kan je dan gaan terug traceren naar esters en aldehyden en alcoholen en terpenoïden en ik zeg maar wat. En die krijgen dan namen. Ja. En die kunnen dan geïdentificeerd worden in andere mengelingen. Maar als je kijkt dat er een soort 230... ze hebben eens onderzocht hoeveel geuren er in de keuken bij het koken zoal rondslingeren. En dat zijn er een stuk of 230 verschillende.
Die dat, dus valt ook,
allemaal in, dat valt nog best mee. Ja. Maar allemaal in verschillende mengelingen. Maar met een dozijn daarvan kan je eigenlijk al hele goede imitaties maken van de meeste van die geuren. Ah. Want dus de meeste dingen, gebraden vlees of gestoofde groenten of appelmoes of weet ik veel wat, dat zijn allemaal mengelingen. Hè? Dus als je die gaat uit elkaar halen, dan kan je die ook, als je de moleculen synthetisch ter beschikking hebt, kan je ook zelf mengelingen gaan maken die zo goed mogelijk lijken op wat de natuur ons levert.
En niet al die moleculen zijn essentieel om vleesgeur naar vlees te laten ruiken. Je kan er een hoop dingen uitgooien.
En als ze nu synthetisch vlees gaan proberen maken, dan gaan ze natuurlijk proberen om daar een aantal van die moleculen in te steken die ons doen denken aan echt vlees. Dus wat moet daarin zitten? Bijvoorbeeld heem, daar zit ijzer in en dat is die geur die heel typisch is voor vlees. Dus die gaan ze zeker in dat namaakvlees gaan proberen het in te steken. Truffels, is nog zo'n een gegeerde geur natuurlijk. Dat is een onvoorstelbaar complexe mengeling van allerhande geuren en moleculen. En men kan er daar een tweetal van industrieel namaken. En daar maak je dan truffelolie mee die maar een tiende kost van wat echte truffel.
Ja, nou, het schijnt, komt daar geen truffel aan te passen, aan truffelolie?
Nee, dat kan je compleet. En daarom ruikt dat ook een beetje naar petroleum. Want dat zijn ook allemaal aardoliederivaten, heel dikwijls. En dat maakt ook dat de echte geur van een echte truffel zoveel complexer is. Ja. Daar is trouwens nog iets interessants over te vertellen. Dat zie je allemaal in die boeken. Die truffel die maakt die geur niet zelf.
Aha.
Blijkbaar zitten er midden in die truffelknol, hè, zitten dus een heleboel schimmels en bacteriën die geuren maken voor de truffel. Mm-hmm. Van zo gauw je die truffel opensnijdt, dan begint er een oxidatieproces en beginnen al die hele ingewikkelde grote moleculen die de echte truffelgeur geven uit elkaar te vallen en dan krijg je gewoon een paddenstoelgeur. Dat is de reden waarom je truffel nooit mag koken. En dus eigenlijk mag pas schaven over je pasta op het vlak voordat je eraan begint te eten. Ja. Hoe langer je wacht, hoe vlakker die geur.
Je moet eigenlijk in het restaurant vragen of je eerst aan de integrale truffel nog snel mag snuffelen. Dat is hem.
In een goed restaurant komen ze daarmee langs.
Dat is op die show. Hè. En dan pas schaven, ja. We moeten het over planten en dieren hebben. De wonderbaarlijke vaststelling dat dieren stinken en planten lekker ruiken. Dat is kort door de bocht, maar niet veel.
Er zijn ook planten die vreselijk stinken natuurlijk. Zeg maar.
Ja, laat ons daarmee beginnen. Die ene plant, hè, in het plantentuin van Meissen is, denk ik, die ieder jaar furoren maakt omdat die zo naar lijkengeur stinkt. En dan komen er ganse schoolklassen een beetje gruwelen.
Je ziet dat planten een geurenproduct. Om te beginnen moet je zeggen dat planten die staan stil. Ja, die bewegen nu helemaal niet. Dus die moeten alles kunnen doen zonder dat ze van hun plek komen.
Ja, dat vond ik een wonderbaarlijke vaststelling in het boek, dat planten daarom superieur zijn. Die hoeven niet rond te scharrelen om aan hun eten te maken. Die kunnen gewoon blijven staan en die hebben alles.
Ze kunnen blijven staan om hun eten te maken. Dat doen ze met de fotosynthese natuurlijk. Maar ze moeten ook maatjes vinden om zich te kunnen voortplanten. En ze moeten ervoor zorgen dat andere dingen, organismen die wel rondlopen en planten eten, dat die van hen afblijven, zoveel mogelijk. Of dat als hun vruchten rijp zijn, dat die dieren misschien die vruchten kunnen meenemen om die zaden ergens anders te deponeren. Dus ze hebben een aantal chemische stoffen die al dan niet geuren of stinken om andere organismen van zich af te houden of aan te lokken.
Mm-hmm. Ja.
En een van die manieren waarop die plant waar je het net over hebt, maar ook die durian bijvoorbeeld, die produceren verschrikkelijk stinkende stoffen. En dat doen ze om aaseters te lokken.
Die vinden dat lekker ruiken.
Ja, die vinden dat lekker ruiken.
Dat zijn geen bijtjes, maar dat zijn vliegen dan bijvoorbeeld.
Ja, bijvoorbeeld, ja. Dus die durian, waar ik het er straks over had, voor de mensen die het niet kennen, is een vrucht zo groot als een basketbal. Met een aantal stekels op, die groeit in Azië. Het is verboden om wat dan ook wat met de durian te maken heeft, bijvoorbeeld op de metro in Singapore mee te nemen.
Ja, niet op de bus, niet in het vliegtuig, het is echt.
Maar daar zijn fantastische verhalen. Ik heb het zelf ooit geproefd en Alfred Russel Wallace, de evenknie van Darwin, hè, die reisde toen in die tijd, 19e eeuw rond, en die schreef er al fantastische dingen over, dat het was een mengeling van roomkaas en uiensaus en bruine sherry en amandelen. En het is inderdaad ook iets wat zeer romig en veel smaken. Maar iemand anders schreef erover, dat is alleen maar rotte ui en steenkool en allerhande viezigheid, drek. Hij beschrijft, McGee zelf beschrijft het, dat hij in de buitenlucht een durian, zijn eerste durian eet en het verschrikkelijk lekker vindt. Zo lekker dat hij er een meeneemt naar de hotelkamer en daar 2 uur daarna wil beginnen en het zo verschrikkelijk vindt stinken, dat hij hem in stukken snijdt en door het toilet doorspoelt om er zo snel mogelijk vanaf te zijn.
Ja.
Nu, die plant in de buitenlucht, en dat is dat zegt ook heel veel over geuren, in de buitenlucht is dat te doen. Maar binnen wordt die concentratie van die stoffen en alles wat stinkt heeft meestal met zwavel en met stikstof te maken. Afbraakproducten van eiwitten heel dikwijls of van organische stoffen. En bij hoge concentraties en dus bij voorkeur binnen is dat niet te harde, maar buiten is dat bijzonder lekker. En zo zijn er nog dingen, surstroming, de Zweedse
rotte haring, in blik dat helemaal bol staat van de gassen.
Staan, ja. Doe dat nooit binnen huis zo'n blik open, want je bedoel...
Nee, het hangt van het plafond om te beginnen. Ik heb het ooit eens geprobeerd, buiten weliswaar.
Ja, ik heb het ooit geprobeerd in een container, en dat was wel aardig. Ja. Ik kan het je verzekeren.
Dus doe dat buiten, hè. Als er veel frisse lucht is. En dan is dat nog wel best te doen.
Ja. Maar Jan Stranger, jij zei daarnet iets heel fascinerends. Tijdens de plaat, we gaan het over geuren hebben. En toen had jij een verhaal van een kok van Sabena in der tijd.
Die inderdaad vertelde hoe de maaltijden die je consumeert op een vliegtuig sterker smaken en geuren dan de gemiddelde maaltijd die wij thuis consumeren.
Dus de kok moet dan voorzichtiger zijn met zijn ingrediënten met zijn specerijen? Of moet die
net
meer peper?
Net meer.
Ja. Omdat je op een of andere manier in dat vliegtuig...
Omdat je door de herrie, om te beginnen al...
Het lawaai.
Het vliegtuig, ja, door het lawaai, minder goed ruikt en proeft. En de verminderde luchtdruk en bedoel, alle omstandigheden daar zorgen ervoor dat je minder goed smaken en ruikt.
Zou het ook met stress te maken kunnen hebben?
Nee, denk ik niet.
Nee?
Nee, dat is wel onderzocht. Het heeft echt te maken met de context waarin je aan het
proeven bent. Met de omgeving waarin je...
Zit maar eens in een restaurant waar naast jou iemand... Vroeger kon het nog dat er iemand naast jou zat sigaren te roken.
Mm-hmm.
Maar het kan nu nog altijd dat er iemand naast jou zit met verschrikkelijk veel parfum op. En,
ja, of een lijfgeur. En dan is die truffelfoutu natuurlijk. Ja.
Of de verkeerde muziek in een restaurant kan ook al heel storend zijn.
We dwalen af. Zeg, maar we zijn begonnen met die stinkende plant, die lijkenplant. Ik ben de naam kwijt. En die durian en zo, die geven de rest van de planten een slechte naam. Hè?
Ja.
Want de meerderheid ruikt heel lekker. Ik neem aan om andere...
Ja, het simpelste voorbeeld daarvan is gras. Gras ruikt bijna niet.
Naar niets.
Het ruikt heel fijn naar gras. En pas als het gemaaid is en begint...
Dan ruikt het naar gras.
Dan begint het naar hooi te ruiken. Maar de meeste grassen bezitten bijna geen geurstoffen. En dat heeft te maken met het feit dat zij grazers niet van zich af moeten houden. De tijm en rozemarijn en zo, die willen niet opgegeten worden voor ze zaden hebben gemaakt.
Dus gras wel.
Gras groeit beter als je erop loopt en het afgraast. Dat is een tredvegetatie. Ja.
Okay.
Dus, en daarom moet je gazon afmaaien. Gras groeit langsonder. De meeste planten die groeien aan hun groeitoppen.
Aan de topjes.
Aan de toppen van de
tak. Ja.
Maar gras groeit aan de wortels, van beneden, op de grond. Dus als je de bovenkant afmaait of afgraast, dan groeit het van onder nog beter.
Ik dacht altijd dus dat gras...
Ze hebben geen stoffen nodig om grazers van zich af te houden.
En dus de grasgeur is niet een chemisch alarmsignaal van gras dat verwond is of wil...
Nee, dat hebben zij helemaal niet. Want zij varen er wel bij als er gegraast wordt. Maar een tuinplantje wil niet helemaal afgevreten worden voor het natuurlijk bloemetjes gemaakt heeft en zaden. En wij gebruiken tijm en rozemarijn en dat soort kruiden in een heel klein beetje, hè, om een beetje extra smaak te geven en extra geur te geven. Maar je moet eens op een tijm...
Een slaaf van tijm. Je begint
binnen sabbelen, dat is gewoon heel bitter en heel scherp.
En de koe laat dat staan.
Bitter, ja. En daardoor laten de meeste dieren die plantjes ook gewoon rustig staan. Ja. Ja. Dus de bittere stoffen die wij heel dikwijls associëren met lekkere groenten en zo, dat zijn eigenlijk afweerstoffen van die planten om het afgrazen of het wegvreten tegen te gaan.
Ja. Hoe komt het dat mensen en dieren zo stinken?
Dat hangt er vanaf.
We zijn het daar toch over eens, hè? Dat de geur van een roos tegenover een natte hond, dat is niet hetzelfde, hè?
De geur van een natte hond, om dat dan maar te nemen, is niet de geur van die hond zelf, maar van alle stoffen die in zijn vacht zitten, of haar vacht zitten, en die door bacteriën worden afgebroken, en die, als ze nat worden, extra beginnen te ruiken. Je ziet dat wel meer, je ruikt dat wel meer, de geur van het stinkdier. Dit is een van de meest verschrikkelijke dingen. Wij kennen dat hier niet, maar in de Verenigde Staten hebben ze daar wel redelijk last van. Dat is een soort van traangas wat ze op 3 meter afstand op iemand kunnen afspuiten. En dat is een hele grote molecule die op zich niet stinkt. Maar die blijft, omdat ze zo groot is... Dat is nog zoiets. Een molecule om te kunnen geroken worden mag niet te zwaar en te groot zijn, want dan blijft ze hangen en liggen en plakken.
Ja.
Je moet kleinere moleculen hebben die zo tussen de 3 koolstof... atomen en de 15, en dan zijn die licht genoeg om te kunnen rondzweven. Wat gebeurt er nu bij die geur van dat stinkdier? Die blijft dus overal op hangen. En als je daar met water op komt, dan breekt dat die moleculen in stukjes en dan komt dat het verschrikkelijke stinkende onderdeel daarvan terug vrij. Dus als je denkt van, nu gaan we dat eens wegspoelen, dan begint het juist nog harder te stinken.
Dus dat stinkdier spritst op jou en dat ruikt naar niks. En je denkt, ik spoel het af.
Als het vochtig wordt, dan begint het pas te stinken. Ja.
Oké.
En toen kwamen we daarop, omdat het ging over...
De geuren van dieren.
Dieren stinken, ja. Maar dieren kunnen ook mooi lekker ruiken. Ja. Dat hangt er maar vanaf welke bacterie- en schimmelkolonies op de huid of op de haren van een bepaald dier aan het groeien zijn.
En noem eens iets.
Was je handen, ga buiten in de zon zitten, leg je ene hand met de rug naar boven en de andere met de rug naar onder. Ja. Wacht 5 minuten en ruik dan aan je hand.
Of je handpalm of de bovenkant van je hand in de zon ligt.
De ene kant ligt de rug naar boven, dus daar ruik je aan na 5 minuten in de zon.
Ja.
En er komt een beetje zweet op en er zitten een beetje lipiden op. En die ruiken op zich eigenlijk bijna naar niks. Ja. Maar als de zon daar begint op te schijnen, dan beginnen die dingen uit elkaar te vallen. Een van de stoffen die dan ontstaat is ethyleen. Ethyleen kennen we van een gas waar vruchten van rijpen.
Rijpende bananen.
Dus dat heeft een soort van alcoholachtige geur die heel lekker ruikt. Hè. Dus dat is het effect van het UV-licht, wat die grote moleculen op onze huid, die lipides, afbreekt tot dingen die we dan wel kunnen ruiken en die in eerste instantie heel lekker ruiken. Als je nu naar het zweet uit onze okselklieren gaat ruiken. En daar zitten een aantal, maar dat zijn donkere vochtige plekken, dus daar leven met veel plezier een heleboel bacteriën en schimmels. En die beginnen die grote moleculen ook af te breken. En dan krijg je eiwitten, die worden afgebroken, en daar zitten allemaal zwavel en stikstof in. En dat zijn dan de spullen die we beginnen te ruiken.
Ja, het is ook daar weer dat zweet, dat ruikt op zich naar niks, tot die bacteriën ermee aan de slag.
Zou dat ook niet cultureel bepaald kunnen zijn? Ik zit aan onze vriend Napoleon te denken, die terugkeert van het slagveld en naar Josephine, zijn vrouw, schrijft... Ne te lave plus.
J'arrive. Apocryfe, dames en heren.
Is dat apocryf?
Ja, is niet echt gebeurd. Het is een goed verhaal. Hij had het kunnen gezegd hebben.
Maar Wismans, onze Franstalige Belgische schrijver, die kwam in 1880 in Parijs en die schreef over het oksel. Die heeft daar een boekje over geschreven. Le Gousset. En die heeft het dus over het feit dat de Parijse arbeiders, die zich niet wassen, er waren geen douches, er was nauwelijks zeep. Die droeg ook altijd dezelfde kleren. En hij had het over een verschrikkelijke bokkengeur. Niet toevallig, want diezelfde moleculen die in ons afgebroken zweet ontstaan, die gelijken ook erg op wat in geitenbokken ook ontstaat. Dus er zijn verbanden en dat heeft allemaal... Nogmaals, het gaat altijd weer terug op dat zwavel en dat stikstof vergelijkbaar is met rotte eieren, met de uitwasemingen van warm waterbronnen en zo. Daar zit die waterstofsulfide in.
Ja, en de hel, hè? Dat ruikt ook naar zwavel, dat is niet toevallig natuurlijk.
Nu, om over die stank te praten, misschien moet ik...
Hij
heeft iets meegebracht. Hij gaat een doosje open.
Ik heb de geur bij van een 17e eeuws kanaal in Amsterdam.
Allee.
Ik heb iets meegebracht van een tentoonstelling die op dit moment in Den Haag loopt, maar niet open is natuurlijk gezien de corona-omstandigheden, maar hopelijk binnen dit en een maand wel terug open gaat en dat het augustus blijft lopen. Een kleine, fijne tentoonstelling in het Mauritshuis, wat op zich voor de rest ook een absoluut aanradenswaardig museum is, want daar hangt de stier van Potter en
het meisje met de parel.
En dergelijke meer. Ze hebben een kleine tentoonstelling over vervlogen, over de geuren en de kleuren van de 17e eeuw. En daar hangt dus een schilderij van een gracht in Amsterdam. Mm-hmm. En als je goed kijkt, dan zie je daar een privaat, een kot dat gebouwd is naast een brug.
Wat is dat, een toilet?
Dus dat is een openbaar toilet. Ja. Maar vlak daarnaast zijn er mannen het paardenstront in de gracht aan het vegen. Dus je ziet daar de menselijke uitwerpselen ook al invallen. En iets verderop zitten vrouwen de was te doen.
Stroomopwaarts of stroomafwaarts?
Wel, op die kanalen was niet zoveel stroom, vrees ik. Ja. Maar dat geeft me aan.
Dat zit allemaal in dat flesje daar. Wat
en
je
ze
nu
hebben
vast,
dus die geur.
Wacht, laat eens even dicht. Dus menselijke uitwerpselen, paardenstroom.
Ik kan niet tot bij jullie komen.
Dat mag helemaal niet. Er zitten ook schermen tussen.
Voilà, zo is dat. Ja. Maar ik heb het maar bij om die tentoonstelling ook onder de aandacht te brengen. En ook om te laten zien dat die geuren van alle tijden zijn. En dat wij nu eigenlijk in een zeer geurarme omgeving leven, zonder dat zelf te beseffen, vergeleken met de 17e eeuw. En toen had je niet alleen die stinkende grachten, je had ook nog de bleekvelden, je had kalkovens, je had leerlooierijen, die zaten allemaal vlak bij het stadscentrum, het Galgenveld, om daar nog maar over te zwijgen, ja. Want daar lagen allemaal mensen lijken te rotten. Dus de geur was toen, en mensen die zich niet wasten, geen douches, de geur was onvoorstelbaar.
Nog een geluk dat we die breugels niet kunnen ruiken, dat zou echt afschuwelijk zijn.
Daar gaat dus heel de tentoonstelling over, van waar zitten die geuren in al die schilderijen verwerkt. Ja. En dat is bijzonder fascinerend.
Die tentoonstelling die kunnen we nog niet bezoeken, maar dat moet er later zijn.
Je kan op die tentoonstelling ook acht van die geuren die ze hebben nagemaakt, zoals ambergrijs, maar ook een pomander, kan je daar ruiken. Maar je kan dus ook een set bestellen van 4 van die geuren via hun website. En dan kan je een virtuele rondleiding volgen en dus op het moment supreme, als je voor een bepaalde plek staat, kan je die geur erbij halen en dan begint het helemaal te leven.
Fantastisch. En als je dan precies wil begrijpen wat er aan de hand is, dan moet je De Geuren van de Wereld lezen van Harold McKee. Geert Machiels, dank je wel. Interne keuken.